Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Hoeveel bitcoins hebt u thuis? Bitcoins, u weet wel, een van die virtuele munten die er bestaan. Nu kun je natuurlijk zeggen dat al het geld virtueel is. Die papieren bankbiljetten zijn feitelijk natuurlijk ook niks waard. Laat staan die plastic betaalpas die u vaak gebruikt. Ach, geld, een onbegrijpelijk fenomeen. Bitcoins dan maar weer. Wat zijn dat eigenlijk? En waarom zijn ze zo handig om geld wit te wassen? En is dat witwassen eigenlijk erg? Gidi Pols en Jochem van Staalduinen zochten het uit en schrijven er deze week over in De Groene. Welkom in de podcast, Gidi en Jochem.
Dankjewel.
Dankjewel.
Jullie schrijven regelmatig in De Groene over financiële zaken. Misschien ook nog wel op andere plaatsen. Over dubieuze notarissen, belastingparadijzen, maar ook buitenlandse studenten die hun collegegeld contant op de balie leggen. Hoe komt dat zo? Financieel journalist, hoe hoor je dat?
Eigenlijk een beetje stap voor stap is dat gegaan. We begonnen ooit met schulden. We hebben ons een tijdje bezig gehouden met kredieten. Dus dat is dat mensen dure leningen afsluiten.
Ja.
En dat is langzaam veranderd in belastingontwijking. Eigenlijk een beetje stap voor stap gegaan. Met nog een tussenstap bij de DSB-bank, moet ik zeggen. Wat ook wel een leuke productie was.
Ja, daar hebben jullie nog een loop voor gewonnen.
Precies. En op een gegeven moment zaten we bij belastingontwijking. En dachten we, eigenlijk is het onderwerp wel bekend. Niet dat alle belastingontwijking is opgelost. Maar het is in ieder geval onder de aandacht. En toen dachten we, gaan kijken naar witwassen.
Ja. En dit is Jochem, even jullie stemmen uit elkaar halen. En nu gaan we Gidi horen. Dus wat wil jij erop zeggen, Gidi?
Ja, ook omdat inderdaad gek genoeg, die hele belastingkant en ook wel de witwaskant, maar ook sanctieontwijking bijvoorbeeld, gebruikt ook wel redelijk nog, niet precies dezelfde structuren, maar wel structuren die wat met elkaar te maken hebben. Dus veel buitenlandse vennootschappen, veel buitenlandse bedrijven en dat soort dingen. En ik denk dat daar een beetje de overlap op begon en dat we toen vanuit daaruit naar andere vormen van witwassen ook nog zijn gegaan.
Ja. Je rolt erin.
Ja. Bij belastingontwijking kom je witwassers tegen en bij witwassen kom je belastingontwijkers tegen.
Ja, je zoekt het een en je vindt het ander.
Ja. Maar het moet je ook liggen. Financiële journalistiek zijn er niet zoveel financiële journalisten.
Nee, maar het is ook een puzzeltje. Je moet iets oplossen. Je moet iets te weten komen wat niet zo makkelijk te vinden is.
Ja.
Dat maakt het ook wel weer leuk. En je moet een heel moeilijk verhaal begrijpelijk en leuk opschrijven. Ook dat is wel heel leuk.
Ja, een uitdaging heet dat dan. Hè? Zijn jullie allebei freelancers?
We zijn allebei freelancers, ja.
Dan is het ook handig als freelancer dat je een specialisme ontwikkelt, is mijn ervaring. Dat speelt ook mee in jullie afweging?
Nou, het was niet bewust voor mij. Niet dat ik nou op een dag dacht, ik wil freelancer worden, dus ik moet een specialisme hebben, dus ik ga dit maar doen. Maar het is wel, in de praktijk is het wel handig, ja.
Ja, en nu ligt het jullie... Je hebt er geen speciale vooropleiding in gehad, denk ik, of wel?
Niet in financiële journalistiek.
Nee, het is echt gewoon... jullie afstudeerproject was al iets met die flitskredieten. Daar heb ik nog mee met jullie in Argos over gemaakt.
Ja.
Alweer 100 jaar geleden was dat. 2017, geloof ik.
Nou, dat is wel... We hebben allebei onze eerste... niet jouw eerste stage, maar in ieder geval mijn eerste stage bij een krant... was op de economieafdeling, economieredactie bij de Volkskrant destijds. En Jochem, jij hebt ook een stage toch al op de economieredactie gelopen?
Ik heb er ook eentje gedaan, ja, bij de NRC.
Ja, okay. Dus het was wel onze vroege stappen in de journalistiek waren al gericht op het geld.
Werd je de, op allerlei manieren kun je dat opvatten.
Op alle
en werd je geplaatst op de economie-redactie of koos je daar dan voor?
Ja, ik wel.
Geplaatst?
Ja, ja. Tenminste, ja. Ik wilde naar binnenland, wat ja. Heel veel mensen wilden. Maar het is economie geworden toen. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee.
Ik ben er ook heel blij mee. Ik ben ook geplaatst.
Ja.
Ik weet niet meer wat ik wilde.
Oké. Twee freelancers die zich steeds meer specialiseren in financiële onderwerpen. En vandaag gaan we het vooral hebben over witwassen, behalve na het bitcoins. En dat is ook, die witwassen is een wat langer lopend project, begrijp ik, waar jullie nu in zitten. Of al in zaten. Heb je er al meer over gepubliceerd, over dit onderwerp, witwassen?
Ja, zeker. Wat je net al aanhaalde, dat notarisonderzoek had ons ook daarmee te maken. Ik denk dat we gewoon een soort vraag hebben rond dat witwassen. Ook wel komend uit, voor mij in ieder geval, uit de grote sommen die omgaan in de criminaliteit in Nederland. En een beetje de vraag, waar blijft dat geld nou, weet je wel?
Ja.
Het gaat echt om honderden miljoenen. Wat gebeurt er met dat geld?
Ja.
Wat voor methodes zijn er om dat wit te wassen? Want ja, je kan het wel in je keldertje cash laten liggen. Of je kan het wel, je moet het uiteindelijk, wil je het uitgeven, ook als crimineel.
Ja.
En dat is een, denk ik, iets wat mij... Wat me interesseerde, van hoe werken die systemen?
Laten we het even definiëren. Wat is witwassen? Is, je hebt dan eerst zwart geld. Als ik bijvoorbeeld een schilder laat komen en die zegt... als u geen rekening vraagt, dan is het iets goedkoper. Dan heb ik eigenlijk zwart geld gecreëerd.
Dan heb je zwart geld gecreëerd. Dan heb je namelijk aan gezorgd... Nou ja, eigenlijk, nee. Jij hebt het nog niet gecreëerd. Als hij het daarna niet... Je mag iemand gewoon contant uitbetalen. Maar als hij het daarna niet aangeeft bij de Belastingdienst...
Ja.
Dan is die belasting aan het ontduiken.
En dat is de definitie eigenlijk. Hè? Is het aangegeven bij de Belastingdienst of niet?
Van zwart geld wel, van crimineel geld. Ja,
dat geef je ook niet aan bij de belasting, crimineel geld.
Crimineel geld geef je ook niet aan bij de belasting.
Nee, maar
dus dat is misschien wel een beetje een definitie.
Ja.
Maar ik denk dat het gaat mij niet om die schilder. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel interessant. Het gaat mij meer om de crimineel geldkant. Mm-hmm.
Maar in wezen is het.
Het is in wezen
niet
hetzelfde.
Anders. Het is alleen het gaat om grotere bedragen.
Voor een schilder is het nog wel makkelijk. Die kan gewoon zijn geld gaan naar de supermarkt gaan en het uitgeven.
En dan is het wit gewassen.
Ja. Waarom is het dan wit gewassen? Dat is wel grappig.
Er zijn een paar stadia. Het eerst is het zwart als je het geld ergens vandaan tovert.
Ja.
Vervolgens ga je het wassen. Ga je het verplaatsen. Eerst verplaatsen, dan wassen meestal.
Ja.
En dan moet je het uitgeven. Dat zijn even de heel grofweg de stappen. En bij die schilder gaat het heel makkelijk, omdat het zo'n klein bedrag is. Maar als je het om miljoenen gaat, dan is dat allemaal wat lastiger.
Ja. Ja, en witwassen is dus dat je het weer voor de belastingen zichtbaar maakt. En dat je je niet hoeft te schamen dat je het in je portemonnee hebt. Als je op je schouder geklopt wordt, kun je uitleggen hoe het daarin terechtgekomen is.
Ja, de supermarkt, die zal dat geld wat hij van die schilder heeft gekregen, die kan dat met een schoon geweten natuurlijk uitgeven bij een producent.
Ja.
Van melk of van boter.
Er staan goederen tegenover. Ze kunnen verantwoorden hoe ze dat gedaan hebben.
Ja.
Oké, nou, een van de plekken waar geld natuurlijk vaak komt is bij banken. En die banken zijn nu sinds een aantal jaren opgezadeld met de plicht om te controleren op witwassen. Sinds hoe lang is dat eigenlijk?
Moeten we nu even meteen een jaartal kunnen noemen?
Nee, maar ik bedoel, dat is niet 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar. Hoe lang?
Er zijn een aantal boetes uitgedeeld, 1 jaar of 5 geleden.
Ja,
dat is een game changer in goed Engels.
Ja, ING moest miljarden, geloof ik, of miljoenen betalen, omdat ze slordig waren geweest met die controles.
Dat is een schikking geweest.
Ja.
En daarvoor bestond het volgens mij ook al wel, die regels. Maar vanaf dat moment zijn ze het allemaal heel serieus gaan oppakken.
Ja.
En vanaf dat moment moesten criminelen dus ook veel beter gaan zoeken naar andere manieren om hun geld wit te wassen.
Ja.
En dat is het eigenlijk. Die regels zijn een beetje opgebouwd. Alleen, heel lang werd er... Het werd echt heel erg serieus genomen na die boetes.
Ja, toen ging het geld kosten. Ja, ik las in een van jullie stukken, ik geloof niet in dit stuk, maar in een van de andere stukken, dat er 12.000 bankmedewerkers zijn op dit moment in Nederland die zich bezighouden met de controle. 12.000, dat is ontzettend veel.
Ja.
Ik meen wel eens... gehoord hebben dat een kwart van de bankmedewerkers met dit soort dingen... Ik hou me te goed als het iets meer of iets minder is.
Een vijfde, zoiets.
Ja. Echt een groot deel.
Ja. En is het fundamenteel niet eigenlijk gek dat de banken dat moeten controleren? Ik bedoel, het is een beetje de slager die moet controleren of die zijn vlees wel goed verkoopt. Eigenlijk is het de overheid die een probleem heeft en niet de banken.
Zeker, ja. Zo kan je kan zeggen... je kan nog inderdaad twijfelen van, hebben de banken er wel zin in en doen ze het dan wel goed? Maar je kan ook een beetje zeggen, misschien is de overheid wel lui of hebben ze te weinig geld ervoor. Ja,
aan de andere kant, de banken hebben de kennis. Die weten precies met wie ze zaken doen.
Ja.
En ook dus de verantwoordelijkheid is dan de gedachte. Want niet alleen banken hebben deze verantwoordelijkheid, maar ook notarissen, waar we dus wel eens een stuk over geschreven hebben. Of makelaars. Allemaal financiële poortwachters, die hebben die verantwoordelijkheid samengekregen.
Ja.
En er zit wel een logica achter, want zij kennen de mensen met wie ze zaken doen.
Ja, ja, zij horen die te kennen.
Zij moeten die kennen, ja.
Ja.
En tegelijkertijd, ik bedoel, dat klopt heel erg. Ik denk dat het een goede plek is, maar tegelijkertijd hebben daar wel mensen systemen gecreëerd dat de banken dus gigantische afdelingen hebben en heel veel meldingen eigenlijk doen. En dan is de vraag eigenlijk, uiteindelijk moet toch de overheid ernaar kijken, is er wel genoeg capaciteit om naar niet meldingen te kijken? Wordt dat wel? Dat is nog wel een ding wat we ook wel eerder dus wel eens opgeschreven hebben, waar ik ook zelf echt wel twijfels hebben, heb soms soort van of dat nou wel goed werkt in dit systeem.
Of want de banken bestraffen en vervolgen niet. Die, die zeggen, hey, dit vind ik raar, dit zou eens crimineel geld kunnen zijn of wat dan ook. En die melden dat bij de overheid, financiële afdeling van de...
Ja, het heet de Financial Intelligence Unit, een soort clubje van de overheid.
Ja. En de capaciteit van dat clubje, zeg jij, die zou misschien wat groter kunnen.
Nee, dan gaan de banken melden inmiddels gewoon heel veel. Echt, echt heel veel. Ik weet uit mijn hoofd niet even meer hoeveel, weet je dat nog, Jochem? Die orde van grootte.
Tientallen miljarden aan euro's, geloof ik.
Ja, en aan transacties, maar aan soorten meldingen. Ja. Dat is ook echt gigantische aantallen. En als je dan kijkt, dan moet de FIU, dus dat clubje, moet uiteindelijk bestempelen. Is het nou echt een verdachte transactie of was het alleen een beetje opmerkelijk?
Ja.
En je ziet, daar zitten gewoon hele grote verschillen in. Van die gigantische bak met meldingen die er komen. Uiteindelijk wat er daar nou uiteindelijk van aan in het echte strafketen komt en wat er echt van aan zaken wordt, is dat best laag.
Ja, wat is dat eigenlijk? Hoeveel komt er voor een rechter? Hoeveel zaken zijn dat? Of heb je niet paraat?
Ik heb dat niet paraat, maar het is echt een heel klein aandeel van de totale meldingen.
Ja, ja. Ja, als je 12.000, of waarschijnlijk is dat nog wel iets verouderd getal, als je zoveel mensen hebt die daar allemaal onderzoek naar doen, of die er, dan krijg je heel wat meldingen binnen natuurlijk.
Ja. Je hebt dus heel veel wijkagenten, moet je het zien, die dingen waarnemen.
Ja.
En niet zoveel rechercheurs die het allemaal uit moeten zoeken.
Ja, ja. Ja. Nou, ik zie ineens een nieuw artikel. hoe de capaciteit van de Financial Intelligence Unit. Oké, nou nu gaan we naar één techniek om het geld wit te wassen en dat is via bitcoins. Waarom zijn bitcoins daar nou zo geschikt voor? Ik kijk naar tussen jullie en dan mag je zelf kiezen.
Nou, het is één van de dingen die geschikt is. En contant geld is ook aantrekkelijk voor criminelen. En voor redelijk vergelijkbare redenen ook bitcoins. Ze zijn relatief anoniem. Allebei niet 100%. Bankbiljetten hebben nummertjes, dus je weet toch, je kan het soort van toch een beetje terugleiden. Is vrij ingewikkeld. En hetzelfde geldt eigenlijk voor bitcoins. Die zijn eigenlijk best wel goed te volgen. Alleen het is vrij moeilijk te volgen van wie. Dus je kan goed volgen. Er gaat 2 bitcoin van mij naar jou, Kees. Maar het is moeilijk te zien dat het dan ook van mij naar jou gaat. Dus het is meer van portemonnee X naar portemonnee Y.
Ja. Ja. Ja, het wordt allemaal goed bijgehouden, maar anoniem bijgehouden.
Eigenlijk wel, ja. En dat maakt het natuurlijk wel interessant. En een ander ding wat het wel aantrekkelijk maakt in vergelijk met contant geld. Kijk, als wij een drugsdeal van 500 miljoen doen, wat gebeurt? Dus dat is soms de waarde van grote cocaïneverschepingen.
Ja.
Ja, ga dat maar eens in sporttassen naar Colombia brengen, waar afgetikt moet worden.
Mm-hmm.
Dat loopt best in het oog. En als je dat via een online betaling met bitcoin kan doen, of met een USB-stickje waar die bitcoins een code om bij die bitcoins te komen op staat, dan loopt het wat minder in het oog als je het vliegtuig instapt.
Ja, ja, ja. Die USB-stick die hier ligt, daar zou ook 500.000 aan bitcoins op kunnen staan.
Nou, toen je maakte uit het smint pakje haalde, dachten wij wel even, nou, Kees.
Dat vond je al verdacht. Ik hoop niet dat je dit gaat melden. Even terug nog, want bitcoin, we doen nou net of het heel gewoon is. Ja, het is natuurlijk ook al best gewoon, maar toch nog even. Er zijn ergens mensen in de wereld die zijn opnieuw bank gaan spelen. En die hebben gewoon een nieuwe munt bedacht. Er zijn vele munten trouwens bedacht, maar Bitcoin is een van de grotere. En die zijn Bitcoins gaan maken. En als mensen daar, maar ik zeg het even mijn woorden. Hè. Jullie moeten maar zeggen als, het, als ik het niet snap of ik het verkeerd samenvat. En als mensen daar, zolang mensen daarin geloven dat een Bitcoin geld waard is, is die ook geld waard. Dat geldt eigenlijk voor onze bankbiljetten ook. Wij geloven dat het geld waard is. En niemand controleert dat en daarom is het geld waard. Is dat goed samengevat?
Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, geld heeft inderdaad de waarde die we er samen aan hangen.
Ja.
En dat geldt ook voor dit soort virtuele munten.
Ja. Ja. En hoe zijn ze er in godsnaam mee geslaagd om zo'n bitcoin in de markt te zetten? Dat lijkt mij het grootste probleem.
Nou, omdat het dus wel een paar dingen doet die ander geld niet doet. En dat heeft in eerste instantie heeft dat een kleine groep mensen interesse opgewekt. En daarna is het... Is het ook een soort beleggingsding geworden? En ja. Ik bedoel, niet heel veel mensen kopen hun brood met een bitcoin. Zou maar het is niet zoals ander geld werkt op dit moment. Nee. Het is meer een soort beleggingsvehikel voor de meeste mensen hè, die erin zitten.
Aan de ene kant is het een beleggingsvehikel. En aan de andere kant is het een anoniemer dan geld. En je omzeilt die 12.000 bankmedewerkers.
Nou, dat is wat er interessant is voor criminelen. Dat het anoniemer is dan geld op de bank. Hè? Niet per se dan contant geld. Als jij contant geld hebt, is ook heel anoniem.
Ja. Je hebt overigens ook nog idealisten, die moet je misschien ook even noemen, die het niet gebruiken omdat ze crimineel zijn, maar omdat ze erin geloven dat het een goed product is en dat de banken allemaal super slecht zijn.
Nou, dat is waarmee het echte begonnen is, die groep. Hè? Dus het grote verschil met hoe de euro werkt, de euro wordt uitgegeven door de centrale bank. Die hebben de geldpers in handen, die kunnen zelf kiezen of ze eigenlijk, ik bedoel, daar zitten allerlei mensen die daar samen die keuze over maken, daar zullen ze vast goed over nadenken. Maar die kunnen zelf kiezen om de geldvoorraad groter of kleiner te maken. Bitcoin is wat ze noemen decentraal, er is niet één centrale bank, niemand is er de baas over, het is gewoon op een bepaalde manier geprogrammeerd. Elke dag komt er een bepaald aantal bitcoins bij.
Dat gaat automatisch.
En er is ook een maximum. Er komt nooit meer dan 21 miljoen bitcoin. Dan stopt het gewoon.
Ja.
Er zijn idealisten die af willen van een soort gestuurde, door overheidsgestuurde geldcreatie. Ja. Om allerlei redenen. Dat kan je politieke gedachtegoed zijn. En die vinden iets terug in de bitcoin. En ook de anonimiteiten vanwege privacyredenen en dergelijke.
Ik hoor drie groepen. Idealisten, criminelen en beleggers.
Ja, dat klopt ongeveer.
Ja, ja. Hoe kom je aan een bitcoin? Ja, je kunt hem, schijnt hem via internet. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Schijnt het te kunnen. Maar jullie zijn, dat vond ik wel helemaal grappig toen ik dat las, naar een bitcoin automaat gegaan. Die bestaan ook in Nederland.
Ja, er staan er 35 als de ondernemer erachter mag geloven.
Het is gewoon een geldautomaat, zoals ik mijn euro's uit de muur trek.
Hij is bijna hetzelfde, maar er komen geen euro's uit, maar je stopt er euro's in.
Ja, dat lijkt me onhandig. Ja.
Je krijgt er wel een heel mooie andere munt voor terug.
Hoe krijg je die dan? Dan krijg je een code of zo? Wat krijg je dan?
Ja, je moet een QR-code scannen eigenlijk. En dus je hebt dat bedrijf van die automaten heeft een soort applicatie, een app ontwikkeld die op je telefoon staat. En daarin zit jouw bitcoin portemonneetje.
Ja.
En dan scan je dat en dan komt dat geld in jouw portemonneetje terecht. Dan heb je zin
als je een bankapplicatie hebt op je telefoon, het is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan ander soort applicatie. Maar hetzelfde principe, je kan op je telefoon kijken hoeveel je hebt.
Ja.
Ja. Ja, dus ik kan nu nog zien, en Jochem kan ook nog zien, hoeveel er nog van ons experiment over is. Dat kunnen we, net is dat je op je bankrekening kan zien.
Maar jullie zijn gewoon naar Utrecht gegaan. Je bent een winkel binnengelopen, een goudhandel geloof ik.
Ja.
En daar hing zo'n ding aan de muur. En daar stop je 50 euro in jullie geval, meen ik. En dan houden ze 13 euro aan transactiekosten, wat ik wel aan de hoge kant vind. En de rest krijg je dan op jouw telefoon heb je bitcoins.
Dan heb je bitcoins, ja.
En toen verlieten jullie dansend het pand.
inderdaad, zo ging het. Het was een zaakje in Utrecht. En we zijn dus ook nog een keer in een zaakje in Eindhoven. Ze hebben het twee keer gedaan.
Oké. Je moet wel, zag ik, of las ik, Het kan niet anoniem, hè? Je hebt een,
niet meer.
Nee.
Niet meer.
Dat is al door de Nederlandse bank opgelegd. Het is al geregeld dat je ook je kopie van je rijbewijs of je paspoort en nou weet ik wat nog meer.
Ja, het begint gereguleerd te worden, Bitcoin. Ja. Sinds 2020 eigenlijk zijn er allemaal regels gekomen. En daar hoort dat ook bij. Ja. Vroeger was het dus vrij makkelijk om er geld in zo'n machine te stoppen zonder controle.
Ja.
En nu is het in ieder geval in Nederland lastig. Of eigenlijk onmogelijk om het geheel anoniem te doen.
Ja.
Je moet een account aanmaken. Je moet een aantal vragen beantwoorden. Je moet een foto opsturen. Je moet een kopie van je rijbewijs. Mis ik nog iets?
Ja, inderdaad. Een selfie, een kopie van je paspoort.
En dan weet Bylex, het bedrijf wat die automaten uitbaat, weten wie jij bent. Dus dan als je crimineel bent, is dat al een risico?
Ja, lijkt mij niet fijn voor een crimineel. En hoe hoog mag je zoveel in dat apparaat stoppen als je wil?
Er is altijd wel een maximum geworden, maar ook toen is het maximum ook echt veel verkleind.
Ja. €2500 in 4 weken, geloof ik.
Ja.
En critici zeggen dat het nog steeds nog kan, hoor. Dat het nog steeds mogelijk is door je winst, je omzet in kleine bedragen te verdelen en dat via valse accounts dan het digitale systeem in te werken. Maar daar zegt Bylex van dat het niet klopt en dat ze controleren en vragen stellen.
Nou, en ik bedoel, ook Bylex geeft wel toe dat het nooit, dat je nooit helemaal een systeem waar helemaal nooit iets in gebeurt. Maar kijk, bij de banken heb je ook geldezels die, zoals ze dat dan noemen, die in opdracht van iemand anders een bankrekening aanmaken en geld gaan storten. Je kan in principe natuurlijk hetzelfde bij een bankrekening. Dan kan je ook cashgeld gaan storten.
Ja.
En daar is ook controle op. Maar ja, als je er doorheen glipt, ja, dan glip je er doorheen. Dat is met dit ook, ja. Er is hier wel controle op, maar je kan er natuurlijk doorheen glippen.
Ja, ja. Maar goed, en als crimineel kun je dan toch beter naar Polen gaan, las ik. Want daar is de controle wat minder.
Dat zou ik wel doen. Inderdaad. Als ik een keuze heb, dan zou ik daar. Ja,
luistertip.
Ja, luistertip, ja.
Nee, laten we dat zeker niet doen. Maar het is wel iets wat besproken wordt op fora. Dus we geven niet echt een tip.
Nee.
Je hebt het forum gezien, Giddy. Wat stond er ook weer op?
Nou ja, er zijn van die Telegram groepen van zo'n besloten, of nou eigenlijk dus niet besloten, ik kon er gewoon in. Online chatgroepen eigenlijk waar dit in besproken wordt. Dus een andere aanbieder van automaten die door heel Europa zit. En daar zie je dan lees je mee en dan zie je allemaal mensen discussiëren van hey, ik zoek een automaat waar ik nog geld in kan stoppen zonder van al die checks. Dat in jargon dan know your customer heet. Ja. Zonder dat ze weten wie de klant is. Dus zonder dat ze weten wie ik ben eigenlijk, is degene die dat vraagt. En dan krijgt iemand tips. Zo, oh, je moet naar daarheen of naar Polen, want daar kan het nog wel.
Ja.
En inderdaad, als je dan kijkt, dan, ik bedoel, dat bedrijf is op de website ook best open over. Er staan daar gewoon automaten waar je gewoon €15.000 zonder checks per dag in kan stoppen.
Ja.
En dan daarvoor bitcoins terugkrijgt ter waarde van, nou ja, €15.000 minder transactiekosten.
Ja, dat wordt al interessanter. Maar voor de echt grote jongens die met honderdduizenden werken of miljoenen, is het nog steeds onhandig.
Ah, ook daar zijn wel trucs voor. Als je het strafrecht gaat kijken, dan zie je dat er af en toe mensen opgepakt worden die dus op schimmige parkeerplaatsen een zak geld voor een USB-stukje ruilen. Dat is natuurlijk, ja, dat kan ook. Maar dan is het buiten de regulering. Dat is gewoon echt, dat is echt verboden. Dus ja, dat gebeurt ook. Dus als ik nu een tas met 2 ton in cash wil dan verruilen voor bitcoin, dan zijn er nog wel andere manieren. Alleen dan ben je gelijk wel crimineel bezig.
Ja. Ja.
Ander ook. Maar.
Ja, maar dan ben je groter crimineel. Ja. Dan gaat het gewoon grotere bedragen.
Ja, ja, ja.
En omgekeerd schijnen er ook weer apparaten te bestaan waarin je bitcoins kunt stoppen en dan krijg je er euro's uit.
Ja, diezelfde aanbieder die dus waar we het over hadden, die in het buitenland op veel plekken zitten, die doet het ook andersom. Kroatië schijnt daar heel interessant voor te zijn.
Dat is in Nederland niet mogelijk?
Nee, in Nederland is dat niet mogelijk. Nee. Die aanbieding in Nederland die doet dat niet.
Dus die bitcoins die jullie hadden, die moet je wel uitgeven. Je kan hem niet meer terug omzetten in euro's.
Nou, niet via zo'n automaat, nee. Maar dat kan via een online wisselkantoor kan het als je wil. Maar dan.
Ja.
Maar niet, kan het niet voor contant. Bij zo'n online wisselkantoor krijg ik het op mijn bankrekening.
Nee. En dat kan weer wel dus in Polen bijvoorbeeld.
Ja, Polen weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik weet dat Kroatië onder andere daar aantrekkelijk voor was. Maar wel in Europa zijn er plekken waar dat kan. Ja. En daar in die groepen zijn daar ook weer vragen naar. Ik weet dat er in Kroatië, dat werd veel in die groep geklaagd, dat er in Kroatië ze zo snel leeg waren. Dus blijkbaar waren er heel veel mensen die daar contant geld uittrokken. En ook dat is weer aantrekkelijk voor andere groepen. Zo
ja, ja, ja. Oké, jullie hebben dat met een doel gedaan. Je wilde kijken, je wilde eigenlijk crimineel geld creëren. Of om te kijken of je kon achterhalen waar dat bleef. Jullie hebben drugs gekocht met die bitcoins die je had. Er was een aanbieder in Amsterdam die je zelfs korting gaf als je in bitcoins betaalde. Dus dan kon je een deel van die transactiekosten weer terugverdienen die je gemaakt had, zou ik maar zeggen. En jullie hebben die, hoe heet zo'n jongen, een runner of in elk geval de bezorger, heb je betaald met bitcoins. Hoe doe je dat eigenlijk, betalen met bitcoins?
Ja, ook in diezelfde app eigenlijk weer, die soort van bankieren-app. Okay. Mijn portemonnee. Ik heb het dus ook niet aan de loopjongen, maar aan zijn baas eigenlijk direct betaald. Dus die loopjongen die stond erbij en ik stond daar natuurlijk best een beetje zenuwachtig. Met mijn telefoontje in mijn hand van kijk, ik ga het naar je overmaken. En hij zei, ja, bro, ik geloof je wel. Het komt toch niet bij mij uit. Het zal wel.
Het zal wel.
En hij vertelde ook dat dat sommige dagen iedereen met bitcoin betaalde. Dus hij was, voor hem was het een heel normale zaak. Ja. Het komt goed. Ja. En ik drukte dan op de knop verzenden in mijn portemonnee. Ik kreeg dan via een berichtje kreeg het adres waar het heen moest. Dus het adres van die drugsdealer waar ik het dan over moest maken. En ja, dan is daar de transactie. Op dat moment heb ik op de verstuurknop gedrukt. En ja, kreeg ik dan het zakje met die drugs.
Ja, ik doe er een beetje onwennig over. Maar dat is het eigenlijk ook. Hè? Want als ik met mijn plastic pasje voor een apparaat hou, snap ik ook geen bal van hoe dat geld dan bij een ander komt. Maar dat is geaccepteerd en dat doen we de hele dag. Dus dat, ja, daar kijk ik niet meer van op. In feite is dit niet anders. Maar
het gaat gewoon via de telefoon.
Duurt alleen veel langer.
Ja?
In één geval hebben we 3 dagen moeten wachten of zo, voor de betaling was afgerond. 3 dagen?
Okay. Ja, er was ook wel intern bij het bedrijf wat verkeerd gegaan. Maar het duurt wel, het ligt eraan. Je kan dus, we betaalden dus transactiekosten, betaal je ook voor elke transactie aan het netwerk, Bitcoin netwerk. En dat is omdat er moet energie geleverd worden om dat te doen. En dat gaat soort van naar mensen die daar, ja, allemaal computers hebben staan die daar energie voor leveren.
Wordt er iemand heel erg rijk van ergens?
Ja, ja, dat noemen ze Bitcoin miners. Ja, mijnen van de bitcoins. Dat is eigenlijk wat dat doet, is het netwerk gaande houden. En in ruil daarvan krijgen ze een beetje bitcoin.
Ja.
En dus voor elke transactie is er ergens een miner die een beetje bitcoin krijgt.
Ja.
En je kan kiezen van hoe snel je het wil. En we hadden de fout gemaakt. Dat gewoon, ja joh, we hebben niet zo'n haast. We doen de minste. Want toch, ons budget is niet gigantisch.
Ja.
Dus we dachten, zo min mogelijk transactiekosten. Ja, en dat duurt dan best lang.
Ja.
Ik heb denk ik op dat moment voor de middelste gekozen. Toen ik in het traphuis stond met die loopjongen. Maar weet je, ook toen, het is niet zo dat hij bij mij stond te wachten tot het aangekomen was. Hij ziet dat ik het verstuur en weet dat het wel goed komt.
Ja.
En anders denk ik dat ze ook het wel op een geld op een andere manier misschien kwamen halen.
Dus de techniek is hetzelfde als bij de bank eigenlijk. Alleen het duurt weer langer, iets duurder.
Ja. Ja, het is dat duurder en het duurt langer. Ja.
Ja. Ja. Ja. Oké, dan nu de hamvraag. Want jullie wilden kijken of je de crimineel kon achterhalen die jullie eigenlijk die drugs geleverd had. Dus niet de loopjongen, maar waar gaat het geld aan naartoe? Is dat gelukt? Jochem, ik kijk naar jou.
Het is niet gelukt.
Waarom?
Daar hadden we ook wel een beetje op gerekend, hoor. Het zou ook wel een slechte drugsdealer zijn, een slechte witwasser zijn als we hem zo konden opsporen.
Maar alle transacties worden,
alle transacties zijn zichtbaar in de wat de blockchain heet.
Ja.
Dus we konden precies zien naar wie wij het geld, de bitcoin, hadden overgemaakt.
Ja.
Alleen, er zit nog een schakel tussen. Waar het werkelijke witwassen gebeurt. En dat gebeurt in een mixer, of in dit geval een coinjoin, om het eventjes helemaal in jargon uit te drukken.
Een centrifuge, zou ik zeggen. Om beter wordt wassen te blijven.
Daar komt het op neer.
Ja.
Dus daar komen allemaal muntjes samen, allemaal bitcoins samen, van allemaal mensen die allerlei transacties hebben gedaan. De centrifuge die maalt. En iedereen krijgt er weer zijn eigen bedrag, of bijna precies hetzelfde bedrag, uit. Maar niet precies dezelfde bitcoin.
Dus die centrifuge is eigenlijk alleen maar bedoeld om te verbergen waar het geld vandaan komt.
Ja, dat is echt het enige reden wat het doet. En
dat doet hij heel effectief. Want je kunt inderdaad, je raakt de weg kwijt in die centrifuge.
Ja, zeker. We zijn naar Rotterdam gegaan om daar met iemand uit de cryptowereld die dezelfde soort software gebruikt, die ook politie en zo gebruikt, te gaan volgen. Deze dealer heeft een cursus gevolgd. Die heeft goed opgelet hoe die dit moet verhullen. Want dit is de manier inderdaad.
Ja. Ja, het is een mooi verhaal. En je komt door die kleine transactie, kom je overal op alle stations, als het ware, even langs. Dus dat werkt heel goed. Wat er opvalt aan het verhaal, ik ga, zoals je merkt, al richting afronding. Wat me opvalt is, in Nederland is het op dit moment redelijk geregeld. Maar Europees stelt het nog veel minder voor. Alhoewel ook die 15.000 is wel heel hoog, maar het is een limiet. Het is niet oneindig groot wat je in Polen of in andere landen kunt wisselen. Ik snap dat de regelgeving altijd achterloopt bij de techniek. Kun je zeggen dat we in Nederland met de regelgeving redelijk bij zijn inmiddels? Of zit er dan een grote hiaten?
Nou, er zijn nog wel steeds dingen. Ik bedoel, maken we ook in die zoektocht nog gebruik van een soort virtuele cadeaukaarten. Er zijn ook nog plastic betaalpassen die je kan koppelen aan je Bitcoin portemonnee. En daarvan zegt het OM gewoon, we komen soms in onderzoeken stapels van die kaarten tegen bij criminelen. Of bij verdachten.
Ja.
Daar is het gewoon. Ja, daar willen ze wel. Daar hoopt het OM wel dat er meer regulering komt. Want dat is nog heel moeilijk om dan te achterhalen. Ja. Wie daarachter zit. Dus, ja. En ook die mixers. Hè, ik bedoel, die mixers die werken ook effectief. Zeg maar, de OM heeft wel manieren.
Het is verboden in principe, zo'n mixer.
Niet per definitie.
Niet per definitie. Ze zijn ook wel.
Ze hebben in Nederland vorig jaar, lees ik het jullie artikel, een Rus opgepakt die zo'n.
Ja.
Centrifuge.
Maar die man moet nog voor de rechter komen. Hij is nog niet veroordeeld. Dat is heel interessant hoor. Die zaak is echt mega interessant. Die wordt ook internationaal wel gevolgd.
Ja.
Van, ja, die programmeur, dus die zo'n mixer gebouwd heeft. Ja, is hij nou eigenlijk medeplichtig aan witwassen? Verdenking is.
Hij doet zelf niet aan witwassen, maar hij maakt het mogelijk.
Nee, hij heeft alleen software geschreven. Het is in principe gewoon een systeem. Het is open source software. Iedereen kan het ook kopiëren. En het is niet uit de wereld. En daarvan zeggen de opsporingen, ja, dit is gebruikt door criminele hackers.
Ja.
En daarmee heb je gefaciliteerd. Maar ja, Je zou kunnen, als je het heel breed gaat trekken, kan je ook zeggen, ja, degene die geld maakt, de centrale bank, witwassers gebruiken contant geld. Ik bedoel, dat is een vraag waar uiteindelijk de rechter over moet buigen. Wanneer ben je nou onderdeel van dat systeem?
Ja.
Want ook andere mensen kunnen mixers om andere redenen gebruiken. Omdat het juist zo goed te volgen is. Ja, als je uitbetaald wordt in Bitcoin door je bedrijf. En je wil je misschien niet zien dat als je bij de kapper langs gaat, dat vervolgens de kapper kan zien hoeveel salaris jij elke maand op jouw rekening heeft. Want dat is natuurlijk ook wel wat je met zoveel transparantie wel kan zien.
Ja, of jullie geven het artikel een voorbeeld van een Rus die in het geheim Oekraïne wil steunen en dan via zo'n mixer dat geld wel naar Oekraïne kan sluizen, maar niet meer te achterhalen is dat het van hem afkomstig is. Dus het hoeft niet per se crimineel geld te zijn.
Nee.
We zijn er, zo'n beetje. Ik heb eigenlijk nog één vraag niet gesteld en nog één vraag die ik wil stellen. Waarom is dat witwassen eigenlijk zo belangrijk dat het bestreden wordt? Je kan ook zeggen, nou ja, dan als mensen het witwassen, komt het weer in de economie. Dat is in elk geval.
Het is
goed voor de economie. Dat is in Nederland vaak een argument om dingen goed te vinden.
Ja, als je het zo bekijkt, zouden we eigenlijk eerst drugs moeten legaliseren en dan gewoon goed eraan moeten verdienen.
Ja, dat hadden we sowieso moeten doen, maar dat is een andere podcast.
We vinden het belangrijk in Nederland om criminaliteit te bestrijden. Bij criminaliteit komt nou eenmaal heel veel geld kijken. En eigenlijk hebben we daar heel lang, volgens mij, te weinig aandacht aan gegeven.
Aan het witwassen?
Aan het witwassen. Ook omdat het gewoon te moeilijk te volgen was, het geld. En omdat alles nu gedigitaliseerd kan het nu sinds een decennium of twee of zo.
Ja.
Kun je er nu wat meer aandacht aan besteden? En kun je nu geldstromen gaan volgen? En dat is wel een manier die effectief zou kunnen zijn om criminaliteit te bestrijden.
Want dat is uiteindelijk het doel. Het doel zit hem dan toch eigenlijk niet in dat witwassen, maar in de achterliggende criminaliteit, om die te bestrijden.
Ja, natuurlijk, want uiteindelijk al die criminelen, wat ze ook doen, hè, of je nou in de drugs zit, of in de prostitutie, of wat dan ook, mensenhandel, dat soort dingen, dan uiteindelijk draait het om geld.
Ja.
Er is niemand die van die criminelen die er nou zo blij van wordt. Hey,
die was een hobby zijn werk heeft gemaakt en het allemaal wel leuk vindt.
Ja, dat weet je niet. Maar...
ja, die zullen er misschien ook wel wat zijn. Maar gewoon de echte serieuze grote criminelen. Die gaat hem om geld verdienen. Niet omdat ze het nou zo gaaf vinden om altijd een verdekt leven te moeten leiden. En, Dus uiteindelijk draait het altijd... Ja, ik denk dat wij ook wel naar kijken. Maar het draait om dat geld. En wij zijn dan geïnteresseerd. Oké, als het dan draait om dat geld.
Ja.
Hoe werkt het dan?
Ja. En jullie... We hadden het over een groter project van witwassen. Wat zijn de plannen? Wat kunnen we nog meer verwachten?
Moeten we even oppassen wat we nu gaan zeggen? We moeten dat dingen doen.
Ja.
We hebben al, er komt een stuk aan over, kan ik wel zeggen toch, over hawala-bankieren.
Hawala-bankieren,
dat is wat migranten vaak gebruiken om...
Ondergrondsbankieren.
Om geld te versturen. Dus ondergrondsbankieren is de grotere term.
Ja. Ja, dus als je geld wil overmaken naar een land waar de banken niet functioneren. Of,
ja, precies dat. Ja. Precies dat. Ja, ja. Of je wil geld versturen naar een land en je wil niet dat de bank erachter komt. Dus, dus bijvoorbeeld Zuid-Amerika, weer met de drugsgeld.
Ja, ja.
Dus daar komt een verhaal over. En over die andere ook noemen?
Nou, wacht maar even.
Want deze is al af. Die andere moeten we nog heel wat aan doen.
Oké.
Dus dat moeten we maar niet zeggen.
Oké. Maar jullie kunnen nog vooruit, begrijp ik.
Er is nog heel
veel. Er is genoeg te onderzoeken, ja, altijd.
Goed, Gidi Puls en Jochem van Staalduinen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Het is te lezen in De Groene deze week. En laten we dat ook even zeggen, Argos-uitzending van afgelopen zaterdag ging er ook over. En die is via podcast nog altijd terug te luisteren. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een profiel van de eigenzinnige feministe Elisabeth Badinter, de auteur van De Mythe van het Moederschap. Ze rekent af met het idee van een aangeboren moederinstinct. Een idee dat ook nu weer opduikt bij de zogenaamde momfluencers, die de traditionele moederrol verheerlijken. Nu moet ik een slokje water drinken. Om nog te kunnen vertellen dat er ook in De Groene staat het tweede deel van de reportage van Marion van Rooyen over de Amazone. Ze sprak over het eerste deel in deze podcast enkele weken geleden. Nu schetst ze een portret van Valmir Climaco, de burgemeester van het Braziliaanse stadje Itaituba, die een cruciale rol speelt in de zogenaamde soja-corridor, waar vervoer en teelt van soja de Amazone verwoesten. Het zijn geen opwekkende verhalen. Dat kunt u lezen met een, tenminste dat over de Amazone, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar degroene.nl, daar kunt u lezen hoe 10 weken De Groene krijgt voor €15. U kunt reageren via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week gemaakt door Wout van Zalen en Kees van der Bos. Muziek, A Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.